Tracy, goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Dank voor je komst. Istanbul staat dus centraal. En je praat in die talkshow met Tuna Kuyuci. Hij is assistent professor sociologie in Turkije. Ja, Turkije, dat is toch actueler dan ooit op dit moment?
Ja, ongelooflijk. Toen we besloten het over Istanbul te gaan hebben in deze serie, was deze hitte van de actualiteit nog lang niet zo verzengend als nu.
Nee.
Jongen, jongen.
Maar is er wel nog, is het programma daar enigszins op aangepast?
Ja, we hebben het wel, uitgebreid, zeg maar. Want het thema was eigenlijk om te beginnen de verstedelijking van Istanbul. Want die stad groeit als kool. Niemand weet hoeveel miljoenen mensen daar wonen. 12 miljoen, 15, 18. Nou, het is gigantisch. En de stad is naar het noorden flink aan het uitbreiden met een nieuwe brug over de Bosporus, een nieuw kanaal, een nieuw vliegveld. Allemaal enorme infrastructuurwerken waarvan veel mensen zeggen, hebben wij dat nodig?
Ja.
Maar hoe de stad omgaat met die enorme groei van de bevolking,
ja,
en wat het beste antwoord daarop is, is ook een heel politieke vraag in Istanbul. Maar daar is de politiek nog bovenop gekomen met de druk op de media, de druk op academici, onder andere Kuyucu, die mijn gast is. Dus en natuurlijk de toenemende actualiteit van de vluchtelingencrisis, ja, en de verhouding tot Europa. Nou, het is gewoon ontploft.
Ja, ja, zeer interessant. Waar ik gelijk aan moest denken, eerder was je hier ook al, toen hadden we het over Londen. En toen vroeg ik welke stad die ook in de talkshows behandeld wordt, roept nou een schrikbeeld op voor ons. En wat je toen noemde was de stad Turkije. Kun je dat nog herinneren?
De uitdijende, de verstedelijking waar niemand grip op heeft.
Ja.
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 Ja, ik denk dat ook de manier waarop ze dat doen, waarop met name de overheid dat doet. Want in Turkije zijn de overheid en de bouwbedrijven heel erg twee handen op één buik.
Ja.
Bouwen is echt een manier voor de elite om geld te verdienen en om zijn zakelijke belangen te verdedigen. Mm-hmm. Dus je ziet dat de ministerie van huisvesting, Toki heet ze, heel veel mensen uit hun oude traditionele huizen aan het zetten is. En ze veel te lage vergoedingen geeft. En ze allemaal wil laten verhuizen naar torens aan de rand van de stad. Zeg maar onze Bijlmermeer, maar dan nog veel minder zorgvuldig gebouwd.
Ja.
Waardoor de hele, ja, de hele gemeenschap van de stad uit elkaar valt. En mensen worden de schulden ingedreven. Dus het is, de hele bouwwereld is een heel politiek vraagstuk daar.
Maar daar is toch ook veel veranderd. Want ik las in 2000, of voor 2002, toen moesten mensen zelf hun woning zoeken of bouwen. Of dat moest je zelf oplossen. Maar nu neemt de overheid dat samen met de bouwsector, die neemt dat op zich. Maar mensen hebben dan eigenlijk weinig inspraak in hoe ze kunnen wonen, waar ze willen wonen. Vanwaar die ontwikkeling? Waarom is dat destijds veranderd? Je noemde het net al even, zijn ze uit op geld of hoe gaat dat?
Ik denk de twee dingen is sowieso geld. Maar het is ook een beeld dat Erdogan en zijn cohorten een moderne stad willen.
En die maar is dat modern als mensen geen inspraak hebben?
Ik denk dat in die politieke cultuur dat gewoon niet zoveel gewicht heeft.
Ja.
En een moderne stad van torens en snelwegen, dat voldoet aan een soort droom over het moderniseren van Istanbul in plaats van die oude volkswijken, houten huisjes. Tot 2002 was het inderdaad mogelijk om naar de stad te trekken. En als je in één nacht een huisje kon bouwen, al was het nog een hutje, en daar 5 jaar bleef,
dan
was je gelegaliseerd, ja, dan was het goed. Maar die
het heeft ook iets moois.
Dat vond ik ook heel mooi, dat je de zelfredzaamheid van mensen op die manier beloonde.
Ja.
Maar helaas is die wet ook ingetrokken en dat is niet meer het geval. Dus je bent echt aangewezen op de officiële huisvesting. En ook in Istanbul gaat de gentrification heel hard. Wijken die worden opgeknapt en mensen die gaan verhuren. Of de huizenprijzen stijgen daar ook heel erg snel.
Want hoe ziet dat centrum van Istanbul er dan uit? Want je zegt, nou, vroeger werden daar nog vermijperd houten huisjes gebouwd. En die hoge torens gaan nu naar de zijkanten van de stad. Dat centrum wordt dan vernieuwd en dat wordt dan alleen voor de elite? Of hoe zit
dat?
Een
heel goed voorbeeld is de wijk Beyoğlu in Istanbul. Dat is een populaire wijk, ook bij toeristen, maar ook bij mensen om te wonen. En je ziet, vind ik, een heel mooi karakteristiek mengelmoesje van oude huizen en nieuwe huizen. Of oude huizen met een nieuwe uitbreiding. En dat zit allemaal als een soort grote knoedel in elkaar geknoopt. Dus heel dicht op elkaar. Ontzettend levendig. winkels en cafés en woningen, echt alles door elkaar. Die wijken laten ze ongemoeid, want die hebben nog drijfvermogen van zichzelf.
Ja.
Maar de wijken waar bijvoorbeeld, nou, een heel goed voorbeeld is Gezi Park. Een van de weinige groene plekken in de stad waarvan je denkt, waarvan wij zouden denken, die moet je koesteren.
Ja.
Het is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van leven in de stad om daar nog groen te hebben. Maar dat is steeds van oudsher een plek van politiek protest. En het is geen toeval dat het plan juist ontstond om daar een winkelcentrum en een nieuwe woonwijk te plaatsen. En je ziet dat Gezi Park heel lang in de verbouwing is sinds die protesten in 2013. En er komt nu een heel mooi parkeergarage eronder. Het moet allemaal heel chic en westers.
Ja.
Maar juist dat karakteristieke van de plek voor de Turken zelf, dat wordt weggevaagd.
Ja. En hoe vinden zij dat zelf eigenlijk? Zien zij het juist niet ook als een stap naar een betere toekomst?
Dat is natuurlijk wie je spreekt. Dit land is, heb ik gemerkt in mijn gesprekken met Turken en ook tijdens mijn bezoek aan Istanbul hiervoor, enorm gepolariseerd. Er zijn heel veel mensen die van dit regime ook beter worden. En die zijn er natuurlijk voor. En ook veel mensen die zeggen, ons staatshoofd beledigen, dat mag helemaal niet.
Ja.
Dat is natuurlijk heel veel in het Nederlandse nieuws geweest. Maar er zijn ook mensen die niet tot die kasten behoren. En die vinden dat vrijheidsvermeningsuiting wel heel belangrijk is. En dat een overheid niet zijn burgers in de schulden mag drijven. En er is ontzettend veel verzet. Mm-hmm. Dus het gaat hard tegen hard nu, hoor.
Ja. Ja, en als we het hebben over urban issues, stedelijke uitdagingen voor Istanbul, kun je die benoemen?
Die derde brug over de Bosporus, mm-hmm. het derde vliegveld en dat kanaal zijn brandpunten van verzet nu. Omdat veel mensen zeggen, die bossen ten noorden van de stad, dat is een ecologisch levensbelang om hier te kunnen voortbestaan. En dan gaan we dat helemaal onder het beton leggen en alleen maar nieuwe ontwikkeling aantrekken. En de verstedelijking van Istanbul over nog groter gebied uitsmeren, dat is niet het antwoord. Dus je ziet het ecologie en stadsontwikkeling nu echt in het brandpunt van de belangstelling. En dat hangt allemaal heel erg samen met de politieke afwegingen van deze overheid van Turkije.
Ja, en wordt er naar die geluiden geluisterd? Wordt het belang van van groen hebben, wordt dat wel gezien?
Ja, we hebben allemaal gelezen hoe weinig geduld de Turkse regering heeft met proteststemmen.
Ja.
Dus Kuyucu was een van de academici die een protest heeft ondertekend, een petitie, samen met 2000 anderen. Nou, van zijn collega's zijn intussen een aantal opgepakt, weer vrijgelaten, maar er staat ze wel een proces wegens landverraad te wachten, omdat ze zich hebben verzet tegen beslissingen van de regering.
Ja.
Nou, het lontje is heel kort nu.
En nu, want Kuyucu, hij is ook de gast in de talkshow. Moet hij dan ook hier op zijn woorden letten? Of hoe gevoelig ligt dat?
Daar is het niet echt een persoon naar, moet ik zeggen. Nee. Lijkt me niet iemand die erg op zijn woorden gaat letten. Het is een moedig iemand. Ik moet zeggen, heeft nu een studieverlof en is gasthoogleraar in Edinburgh, in Schotland.
Mm-hmm.
En de universiteit heeft al gezegd, mocht het nodig zijn, dan kan je hier langer blijven. Maar het is niet zijn bedoeling om als vluchteling Turkije te verlaten.
Oké. Okay. Ja, want hij werkt ook aan een boek wat gaat over het falen van de huidige stedelijke vernieuwing.
Juist aan die huisvestings.
Wat je net beschrijft, dat is ook echt iets waar hij.
Dat is ook brandbaar materiaal op dit moment. Hè? Een boek schrijven over de wereld van de huisvesting.
Ja, ja. Maar toch gedaan.
Hij werkt eraan. Het is er nog niet.
Nog niet?
Nee,
okay.
nee. Dus wat de publicatiedatum wordt, ga ik hem woensdagavond vragen als hij hier is. Hij komt samen met Joost Lagendijk.
Mm-hmm.
En Joost is oud-Europarlementariër. En dat is natuurlijk ontzettend mooi, net op het moment dat de verhouding tussen Istanbul en Europa, of Turkije en Europa, onder grote spanning staat vanwege de vluchtelingencrisis. Dus Istanbul is natuurlijk een heel interessant voorbeeld daarvan, omdat de stad met één been zeg maar in Europa staat en met de andere been in Azië.
Ja.
En met de vluchtelingencrisis zie je hoezeer Turkije en Istanbul de poortwachters van Europa zijn geworden. Wie had dat ooit gedacht?
Ja. Ja.
Dus die hele verhouding is op dit moment zo fluïde en zo aan spanning en verandering onderhevig. Of de hele deal over de vluchtelingen doorgaat. Ja, alles is nu up in the air. Dus een ontzettend spannend moment om het over Istanbul te hebben woensdag hier in de OBA.
Ja. Ja, mooie combinatie inderdaad qua sprekers, of qua gasten ook. Wat wil je van hem weten? Hij is Europarlementariër. Wat ga je hem vragen?
Ik denk dat Joost de perfecte trait d'union is tussen Istanbul. Hij leeft al 8 jaar met zijn Turkse vrouw in Istanbul. Hij heeft ook 2 boeken over Turkije gepubliceerd. En Nederlander, want hij is Nederlander. Ja. En hij is ook politiek gevoelig. Dus ik hoop dat hij ons kan helpen dit te duiden. Want soms als je de krant leest, jongen, het buitelt gewoon over je heen. Je weet niet wat je moet vinden.
Ja.
Het is voor ons ook moeilijk om ons in te denken hoe een regering als de Turkse denkt. Ze zijn heel erg uit op de confrontatie nu. Nederland is echt een land van consensus zoeken.
Ja.
Dus hoe we ons daartoe moeten verhouden. Mm-hmm. Ik hoop dat Joost Lagendijk ons kan helpen daar wat meer van te begrijpen.
Ja, dus het krijgt toch nog wel een politieke lading mee.
Dat kan nu niet anders.
Ja.
Meer dan in het begin van de serie de bedoeling was. Maar de actualiteit is ook met ons aan de loop gegaan.
Ja, ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Inderdaad, wat ik al zei, een mooie combinatie qua sprekers. Het vindt natuurlijk plaats hier in de OBA.
In het OBA Theater?
Ja, en mensen die... het is gratis toegankelijk. Dus...
Nee, het is een tientje.
Oh, een
mensen
tientje.
Kunnen een kaartje kopen via de site van de OBA.
Oké, dan heb ik dat even verkeerd gelezen. Maar alsnog reden genoeg om natuurlijk heen te gaan. Aanstaande woensdag om 8:00. Yes. En alle informatie is natuurlijk ook gewoon terug te vinden via Hey You Urbans. En ja, voor nu Tracy Metz, heel veel succes aankomende woensdag. En dank je wel.
Hartelijk dank.